Wij willen uit de Romeinenbrief het vijfde hoofdstuk samen lezen. Ik doe dat weer uit de Telos-vertaling. U kunt op uw blaadje meelezen als u dat wilt in de NBG-vertaling. En u kunt ook in uw eigen Statenbijbel lezen zoals u wilt. Romeinen 5. Wij dan, gerechtvaardigd op grond van geloof, hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus, door wie wij ook de toegang verkregen hebben door het geloof tot deze genade waarin wij staan. En wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. En dat niet alleen, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, daar wij weten dat de verdrukking volharding werkt en de volharding beproefdheid, en de beproefdheid hoop. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten is uitgestort door de Heilige Geest die ons gegeven is. Want toen wij nog krachteloos waren, is Christus te rechtertijd voor goddelozen gestorven. Want ternauwernood zal iemand voor een rechtvaardige sterven. Immers voor de goede heeft misschien iemand nog wel de moed te sterven. Maar God bevestigt zijn liefde tot ons hierin, dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door zijn bloed, door hem behouden worden van de toorn. Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, veel meer zullen wij, nu wij verzoend zijn, behouden worden door zijn leven. En dat niet alleen, maar wij roemen ook in God, door onze Heere Jezus Christus, door wie wij nu de verzoening ontvangen hebben. Daarom, zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen en door de zonde de dood, en zo de dood tot alle mensen is doorgegaan, doordat allen gezondigd hebben. Want tot aan de wet was er zonde in de wereld, maar zonde wordt niet toegerekend als er geen wet is. Toch heeft de dood geregeerd van Adam tot Mozes, ook over hen die niet gezondigd hadden door te overtreden zoals Adam, die een voorbeeld is van hem die zou komen. Maar de genadegave is niet zoals de overtreding. Want als door de overtreding van de ene de velen gestorven zijn, veel meer is de genade van God en de gave in genade die door de ene mens Jezus Christus is, overvloedig geweest over de velen. En de gave is niet zoals het zondigen van de ene. Want het oordeel was uit één daad tot veroordeling. Maar de genadegave is uit vele overtredingen tot rechtvaardiging. Want als door de overtreding van de ene de dood heeft geregeerd door die ene, veel meer zullen zij die de overvloed van de genade en van de gave der gerechtigheid ontvangen, in het leven regeren door de ene, Jezus Christus. Zoals het dus door één overtreding tot alle mensen tot veroordeling strekt, zo ook strekt het door één gerechtigheid tot alle mensen tot de rechtvaardiging van het leven. Want zoals door de ongehoorzaamheid van de ene mens de velen tot zondaars zijn gesteld, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van de ene de velen tot rechtvaardigen gesteld worden. Maar de wet is daarbij gekomen opdat de overtreding zou toenemen, want waar de zonde toenam is de genade veel overvloediger geworden. Opdat zoals de zonde heeft geregeerd door de dood, zo ook de genade zou regeren door gerechtigheid tot het eeuwige leven door Jezus Christus onze Heer. Tot zover de lezing uit het woord van God. De vorige maal, lieve mensen, heb ik u geprobeerd uiteen te zetten wat het verschil is tussen Romeinen 3 en 4. Althans, één van de verschillen. In Romeinen 3 gaat het vooral om het feit dat de Heer Jezus voor ons is. En dat laat de gedachte open, de vraag of God eigenlijk ook wel voor ons is. Of is de Heer Jezus degene die tussen God en ons is ingesprongen om de toren van een woedende God tot bedaren te brengen. Maar dan zien we in hoofdstuk 4 dat God voor ons is. Het is eigenlijk een citaat uit Romeinen 8. Maar het is al een belangrijke boodschap in Romeinen 4. God is voor ons. En waaruit bleek dat? Uit het feit dat het God zelf is die zijn eigen zoon voor ons heeft overgegeven in de dood. Niet Christus is tussen hem en ons in gaan staan om God als het ware van ons te weren met zijn oordeel en zijn toren, maar het is God zelf die in zijn liefde zijn eigen zoon niet heeft gespaard, maar hem voor ons allen heeft overgegeven. Ik citeer nu weer eigenlijk hoofdstuk 8. En hier in hoofdstuk 5 wordt deze gedachte nog duidelijker uiteengezet. Om nu ook even een verschil met hoofdstuk 8 te noemen. In hoofdstuk 8 gaat het vooral om de vraag wat wij in Christus voor God zijn. Maar hier in Romeinen 5 gaat het om wat God in Christus voor ons is. Zodat als het gaat om het tekenen van de liefde en de barmhartigheid van God, het hier nog dieper gaat dan later in hoofdstuk 8, dat weer dieper op andere aspecten ingaat. Dit is een heerlijk hoofdstuk, zeker dat eerste gedeelte, vers 1 tot 11, over de oneindige barmhartigheid van God. En daarmee over de heerlijkheid van God. Denk nog eens wat we gelezen hebben in hoofdstuk 3, vers 23. Allen hebben gezondigd en komen tekort aan de heerlijkheid van God. En dat is het geweldige perspectief dat hier in hoofdstuk 5 nu juist aan de orde komt, al direct in de eerste verse. Wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. Dit hoofdstuk volgt eigenlijk direct op het voorgaande. Het is niet een nieuw thema. Vers 1 is de directe conclusie uit dat wat we in vers 24 en 25 van Romeinen 4 gevonden hebben. Christus is door God overgegeven om onze overtredingen en opgewekt om onze rechtvaardiging. Wel nu, als dat het doel was van Christus' opwekking, dan is dat doel dus nu hij opgewekt is, gerealiseerd. Wij dan, kan de conclusie luiden, die conclusie zit in dat woordje dan, daarom wij, gerechtvaardigd op grond van geloof, hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus. Niet alleen maar een goede verstandhouding met Christus zelf, alsof je toch nog in je achterhoofd ergens bezorgd moest zijn over die toornende God. Maar vrede met God zelf. Een onbewolkte hemel tussen die God die voorheen een toornende, rechtvaardige God was. En nog eens wat dat rechtvaardigheid betreft. Maar een God die als rechter nooit meer enige aanklacht tegen ons verheffen zal tot in alle eeuwigheid. Als rechter. Als vader naar zijn kinderen is het een heel andere zaak. Dan kan de vader wel degelijk verwijten aan ons adres hebben als we niet leven zoals het kinderen van God betaamt. Maar de verhouding tussen vader en kinderen verandert daar niet mee. Wij blijven kinderen van God. Nee, wat de verhouding tot de rechter betreft, die is eens en voor altijd gesetteld door het werk van de Heer Jezus. Gerechtvaardigd uit geloof hebben wij vrede met God. Vrede heeft hier natuurlijk een heel specifieke betekenis. Het is die vreugdevolle kennis, dat vreugdevolle besef, bewustzijn van de vergeving van onze zonden. Van het feit dat de toren van God van ons afgewend is. Dat we, als ik het zo uitdrukken mag, met alle eerbied God recht in de ogen kunnen zien. Niet omdat wij als zodanig verbeterd zijn, maar omdat God ons aanziet in Christus. Omdat onze zonden gebracht zijn onder het bloed van Christus. Vrede met God betekent dus niet dat je elke dag van je leven de vrede van God in je hart hebt. Dat is een heel andere gedachte. Filippenzen 4. Je mag al je verlangens bij God elke dag weer bekendmaken. En het gevolg dan is dat de vrede van God je harten en je gedachten zal bewaren in Christus Jezus. De vrede van God is iets dat je elke dag nodig hebt. Je kunt door de omstandigheden terneergedrukt worden. Je kunt weer in jezelf teleurgesteld worden. Elke dag heb je dat nodig. Door aanhoudend gebed leven in die praktische vrede van God. Of zoals Kolossen 3 het noemt, de vrede van Christus. Dat is heel wat anders dan wat hier staat. Hier gaat het niet over ons praktische leven van elke dag. Hier gaat het om onze positie in Christus voor God. En dan geldt dat tussen ons en God als rechter het eens en voor altijd vrede is geworden. Tussen twee haakjes, je hebt een dergelijk contrast aan het eind van Matteüs 11. Kom tot mij alle die vermoeid en belast zijt en ik zal u rust geven. Dat is deze vrede met God. Maar dan staat er, leer van mij. Neem mijn juk op u en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart en gij zult rust vinden voor uw zielen. Dat is iets van elke dag. In het leren, in het achter de Heer Jezus aangaan, in het gaan onder zijn juk, leer je ook praktisch rust te hebben voor je ziel. Maar dit is die vrede met God, die tot stand gebracht is doordat onze zonden gebracht zijn onder het bloed van Christus. Door onze Heer Jezus Christus. We hebben die naam al, die volledige naam met die drie delen al in de aanhef gevonden, maar in de leerstellige ontwikkeling van de Romeinenbrief is dit pas weer de eerste keer. Alle nadruk ligt daarmee ook op de glorie van de persoon door wie die vrede tot stand is gebracht. En dan staat er door wie wij ook de toegang verkregen hebben door het geloof. Die woorden door het geloof staan niet in alle belangrijke handschriften. Maar in ieder geval, het is de toegang tot deze genade waarin wij staan. Dat geldt natuurlijk ook eens en voor altijd. Wij zijn in het domein van de genade gebracht. Maar hier denk ik dat je ook die praktische verwerkelijking van elke dag erin kunt betrekken. Elke keer weer opnieuw. Dan hebben wij toegang tot die genade. Eigenlijk is daarmee ook gezegd dat wij een totaal nieuw perspectief hebben gekregen. Daarom staat erachter, wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. Dat is zeer belangrijk. Je krijgt wel eens van sommige christenen de indruk, ik zeg het nu wat zwart-wit, dat als hun relatie tot God als rechter maar één keer geregeld is en ze de zekerheid zouden mogen hebben dat ze straks naar de hemel zouden gaan, dat het dan verder er niet meer zoveel toe doet hoe ze hier op aarde leven. Alsof je vrede met God zou kunnen krijgen wat je eeuwige bestemming betreft en verder hier op aarde zou kunnen leven zoals je dat voor die tijd gedaan hebt. Als je vrede met God hebt, is dat maar niet alleen maar een juridische kwestie ten aanzien van het zondeprobleem. Vrede met God betekent een totaal nieuw vergezicht. Een totaal nieuwe kijk op het leven en op de werkelijkheid. Totaal nieuwe interesses. Totaal nieuwe belangstelling. Namelijk op het niveau van God zelf. Vrede met God is maar niet een technisch-juridisch gebeuren. Vrede met God verandert alles. Want je hart, je oog wordt gericht op een andere wereld. De wereld die God van meet af aan in Christus heeft tot stand willen te brengen. En dat is de wereld van zijn heerlijkheid. Door de zonde komen wij tekort aan die heerlijkheid. Dat hebben we gelezen in hoofdstuk 3. We komen daar nooit aan toe. Maar door de verlossing wordt ons hart gericht op die heerlijkheid. Daar zit een dubbele dimensie in. Daar zit iets toekomstigs in. Want het is Gods grote plan straks alle dingen onder één hoofd tezamen te brengen, zegt Romeinen, zegt Efeze 1. Dan zal de aarde vol zijn van de heerlijkheid des Heren. Dat is het toekomstige element. Maar er is ook iets dat nu al daarvan verwezenlijkt wordt. Want ons oog wordt gericht op de heerlijkheid. Ons hart wordt vervuld met die heerlijkheid. Als we op Christus gericht zijn, dan zijn we gericht op hem die alle heerlijkheid van Gods raadsbesluiten en plannen uitmaakt. Heerlijkheid is een groot doel van heel deze brief. En je ziet daarom dat iemand vrede met God heeft. Niet uit het feit dat hij zegt, ik heb namelijk geloofd. Dat is fijn als dat zo is, maar iedereen kan dat wel zeggen. Je ziet het heel praktisch aan het feit dat degene die geloofd heeft, naast allerlei andere kenmerken die je zou kunnen bedenken, maar ik hou het nou even bij wat hier staat, je ziet het aan het feit dat hij een nieuw perspectief heeft. Zijn hart, zijn ogen, zijn leven is voortaan gericht op de hoop, op de heerlijkheid van God. Het is de hoop op die heerlijkheid, want ik heb al gezegd, het is ten diepste iets toekomstigs, maar daarin ligt zijn roemen. En nog hoger is wat we straks in vers 11 hebben, wij roemen ook in God. Het gaat niet alleen maar om die nieuwe wereld, maar die nieuwe wereld is voor ons kostbaar omdat het Gods wereld is. Dus wij roemen in de heerlijkheid, in hopen. Wij roemen in de God die die wereld van heerlijkheid tot stand zal brengen. En in de tussentijd, vers 3, roemen wij ook in de verdrukkingen. Dus vers 1, 2 is heel algemeen, wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. Wij roemen in de God die die wereld tot stand zal brengen. En dan vers 3, wij roemen in de tussentijd, zolang die wereld van heerlijkheid niet tot stand is gebracht in de verdrukking. Dat is voor de natuurlijke mens niet te begrijpen. Hoe kun je nou roemen in de verdrukking? En het is ook voor de vleeselijke christen moeilijk te begrijpen. Als je zo bij jezelf nagaat, dan heb je in het algemeen liever dat je de goedgunstigheid van God ervaart in de natuurlijke zegeningen die je zo mee mag nemen. In gezondheid en bewaring, in succes, in je werk of wat het ook mogen zijn. En als je zulke dingen ervaart en je dankt daar elke dag voor, dan zeg je dat zijn de zegeningen van God. Het is heel merkwaardig dat in het Nieuwe Testament dat soort dingen, hoe belangrijk ze ook zijn en hoezeer ze ook dankbaar uit Gods hand mogen worden aangenomen, nooit onze eigenlijke zegeningen worden genoemd. Onze zegeningen, dat zijn de geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten, waar Efeze 1 vers 3 het over spreekt. Onze zegeningen liggen altijd op geestelijk vlak. En op de keper beschouwd, als je het Nieuwe Testament goed leest, is het eerder een zegen als je verdrukt wordt dan wanneer je succes hebt in je aardse business. In je aardse werkzaamheden en omstandigheden. Daarom is er nooit in het Nieuwe Testament een roemen in aardse zegeningen. Blijf er vooral dankbaar voor. Maar besef, het is nooit uw eigen christelijke zegeningen. Dat is een hele diepe waarheid. En als je veel luistert naar de gebeden, vooral de tafelgebeden van veel christenen, dan lijkt het inderdaad alsof het in het leven alleen maar draait om aardse zegeningen. En oprechte dankbaarheid daarvoor. En dan zijn we ver verwijderd van wat hier staat, het roemen in de verdrukkingen. Waarom komen er mensen ertoe om te roemen in de verdrukkingen? Want dat is natuurlijk eigenlijk tegennatuurlijk, zou je zeggen. Ze roemen daarin als zien wat, mag ik het even zo uitdrukken, wat de geestelijke voordelen ervan zijn, wat het oplevert. Dan leer je te roemen in de verdrukkingen. Wat nut u deze dingen? Wat nut u de verdrukking? Nou, hier staat het. Wij weten namelijk, daarom roemen wij erin, want wij weten wat de verdrukking uitwerkt. De verdrukking werkt volharding en de volharding beproefdheid en de beproefdheid hoop. Dat leer je niet uit een boekje, dat leer je ook niet uit een bijbellezing. Dat leer je alleen door verdrukking voor Christus in het leven te ondervinden, want daar gaat het natuurlijk om. Hè? Het gaat niet om verdrukking in de zin van tegenslagen in uw werk. Het gaat om verdrukkingen om het geloof. Want bedenk goed, we hebben vrede met God, maar daarmee hebben we nog niet vrede met alle mensen. Het feit dat we nog verdrukt worden, juist wel omdat we vrede met God hebben, laat alleen maar des te schrijnender ons voelen dat we nog geen vrede hebben met alle mensen. En dat vele mensen ons die vrede met God misgunnen. Maar dan gaat je oog erop gericht worden dat verdrukkingen volharding werkt. Volharding in meer eigentijdse taal. Het leren volhouden kan alleen als je aanhoudend tegenslag hebt. Leren volhouden, het is net als leren zwemmen. Je kunt die slagen wel een beetje droog proberen te oefenen, maar uiteindelijk moet je toch het water in. Je kunt iemand een voorstelling ervan geven dat verdrukkingen volharding uitwerken, het leren volhouden, maar uiteindelijk zul je toch de verdrukkingen moeten meemaken om te weten wat het is. Je gaat roemen in de verdrukkingen als je dat netto resultaat gaat zien in je eigen leven. Volharding. En die volharding werkt beproefdheid. Hoe meer slagen er met het pas gesmeden zwaard worden gegeven, hoe duidelijker blijkt wat een degelijk zwaard het is, dat het al die slagen weerstaat. Het is een beproefd zwaard en het is des te beproefder naarmate er meer slagen meegegeven zijn. Zo werkt de volharding beproefdheid en de beproefdheid hoop. Want hoe beproefder je bent en je ervaart in al die omstandigheden dat God met je is, en dat je er alleen maar sterker uit de voorschijn komt, des te meer wordt je hoop verdiept. Dit is een heel andere hoop dan van vers 2. Die hoop van vers 2 op de heerlijkheid van God, die is bij wijze van spreken je deel op hetzelfde moment dat je gerechtvaardigd bent uit geloof en dat je de vrede met God hebt. Dan heb je een hoop die eigen is aan die rechtvaardiging uit geloof. Maar er is een andere hoop. Een hoop dwars door de praktische ervaringen van het leven heen, dwars door de beproevingen en verdrukkingen. Een hoop die je dichter bij God brengt. Een hoop die nooit teleurstelt, want dat is de zin van wat er staat in vers 5. De hoop beschaamt niet. Die stelt nooit teleur, want je gaat dan in die omstandigheden ontdekken iets dat al vanaf het begin het geval was, maar waar je niet altijd zo bewust van bent. Namelijk wat vers 5b zegt, omdat de liefde van God in onze hart is uitgestort door de Heilige Geest die ons gegeven is. Het leren ervaren van de Heilige Geest in je leven, dat komt altijd pas nadat je de Heilige Geest ontvangen hebt. En soms een hele tijd daarna. Een hele tijd daarna. Geestelijk gesproken, toen de kinderen Israëls uit Egypte waren getrokken, waren ze een verlost volk toen ze daar stonden aan de overzijde van de Rode Zee en ze dat lied der verlossing zongen. Geestelijk gesproken, op ons toegepast, toen hadden ze de Heilige Geest. Maar pas in hoofdstuk 17, als het water daaruit de rots sprong, wordt dat ook zichtbaar dat de Heilige Geest in hen is. Het is het water des levens, dat spreekt van de Heilige Geest volgens Johannes 7. En veel christenen worden heel weinig gewaar van de Heilige Geest die hun gegeven is, terwijl die er wel is. Nou, een van de manieren waarop je gewaar wordt dat hij er is, is langs deze spiraal van de verdrukkingen die volharding werken en die werkt beproefdheid en die werkt hoop. En dan ga je ontdekken in al die dingen dat de liefde van God met je is, ja in je is, want de Heilige Geest die in je is gaat werkzaam worden. En dan kunnen al die omstandigheden je nooit teleurstellen. Integendeel, de beproefdheid, de hoop brengen je alleen maar des te dichter bij God. Ik zou het u willen inprenten. Niet uw aardse stoffelijke zegeningen, van wat voor aard dan ook, zijn uw eigenlijke christelijke zegening. Hoe dankbaar u ervoor ook voor mag zijn. Maar we zouden moeten leren dankbaarder te zijn voor de tegenslagen. Ik heb het nu niet, de tegenslagen niet gevolgd zijn van ons falen, maar de tegenslagen in de zin van verdrukkingen om ons geloof. Tegenslagen om het geloof. Die God in je leven toelaat om je te smeden, te stalen, te harden. Zodat je meer naar hem uitgedreven wordt. En in dat alles gaat ontdekken dat er een geestelijke bron in je is waar je voor die tijd niet gewaar van was. De liefde van God, verbonden met de Heilige Geest die je gegeven is. Niet zo effectief om die krachtbron in je zichtbaar te maken als verdrukkingen. Door de Heilige Geest is het ons gegeven. En dan in vers 6, dat begint met het woordje want. En ik vroeg me zo af, in welke zin is dan vers 6 en 7 verklaring van het voorafgaande? Wel, dit zijn nu de dingen die, wat ik straks in het begin al zei, laten zien. God staat aan jouw kant. Tegenslagen, verdrukkingen lijken erop alsof God tegen ons is, maar dat is helemaal niet het geval. Juist dan wordt des te meer zichtbaar dat God aan onze kant staat. Die God die zijn liefde toen we tot geloof kwamen in onze hart heeft uitgestort met die Heilige Geest die ons is gegeven.
Je ziet Gods liefde in wat hij voor ons heeft overgehad om ons te redden. En je ziet Gods liefde in wat hij voor ons betekent en in ons bewerkt wanneer we als geredde personen door verdrukkingen en vervolgingen heen gaan. Gods liefde komt daarin tot uitdrukking dat toen wij nog krachteloos waren, Christus te rechter tijd voor goddelozen gestorven is. We zijn hier en krachteloos, dat is nog beter dan zwak, want zwak suggereert dat er nog wel een beetje kracht in ons was. Krachteloos en goddeloos. Toen is Christus de rechterstijd voor ons gestorven. Je zou kunnen zeggen op de tijd die God had aangewezen, de volheid van de tijd. Je zou haast kunnen zeggen ook nog net op tijd, want het zag er treurig voor ons uit. Nog net op tijd heeft God ons als het ware bij de kraag gevat op de drempel van de hel. Te rechter tijd is Christus voor ons gestorven. Toen wij nog krachteloos waren, toen we nog goddelozen waren. En vers 8 zegt, toen we nog zondaars waren. En waarin blijkt nu dat dit de liefde van God is? Wel, vergelijk het maar eens met hoe dat onder mensen gaat. Mensen hebben nog wel eens een keer wat voor elkaar over. Het gebeurt zelfs dat mensen hun leven geven voor een medemens. Maar in het algemeen is dat wanneer die medemens op een of andere manier dat ook waard is. Nou, zo zegt Paulus, want misschien zal iemand nog wel voor een rechtvaardige, voor een goede sterven. Dat moet je dan natuurlijk dan niet in theologische zin opvatten, want dan is er niemand goed, niemand rechtvaardig. Maar die mensen die onder mensen gelden als nobele, edele, fatsoenlijke mensen. Te midden van alle goddelozen de beste die er zijn, zo gezegd. Misschien dat voor zo'n nobel, edel mens iemand nog wel zijn leven over heeft. En daar een goed gevoel bij heeft. Nou, voor zo iemand is het de moeite waard te sterven. Dat is zo'n beetje het hoogste waartoe wij als mensen van nature kunnen komen. Maar God bevestigt zijn liefde hierin dat wij helemaal niet nobel en edel waren, maar goddelozen, krachtelozen, zondaars, en dat hij juist voor zulke mensen zijn zoon gaf. Zo is Gods liefde. Alle nadruk ligt op dat woordje zijn in vers 8. God bevestigt zijn liefde tot ons hierin, dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaren waren. Het gaat hier niet alleen om de grootte van Gods liefde. Het gaat hier ook om het karakter, de aard van Gods liefde. Gods liefde is zo dat hij die betoont aan mensen die dat het minst verdienen. Want ze zijn krachteloos, ze zijn goddeloos, ze zijn zondaar. Wel, als de liefde van God al blijkt uit het feit dat hij voor zulke mensen zijn zoon over heeft, wat heeft die God dan wel niet in petto voor diezelfde mensen als ze eenmaal verlost zijn? Veel meer, zegt vers 9, zullen wij nu wij gerechtvaardigd zijn door zijn bloed, door hem behouden worden van de toren. Wij zijn gerechtvaardigd, dat is verleden tijd, door het bloed van Christus, waardoor al onze zonden zijn uitgewist, uitgedelgd, uitgeboet. Maar dat is nog niet het hele verhaal. De toren van God heeft een wijde betekenis. Het is niet alleen de toren van God ten aanzien van onze schuld, die toren van God is op de Heer Jezus gekomen op het kruis. Maar die toren van God zal straks over de aarde worden uitgestort. Zoals we dat lezen in het boek Openbaring. De toren van God en van het Lam is op ons neergedaald. En die toren van God strekt zich uit tot het laatste oordeel. Het oordeel over alle goddeloos gestorvenen voor de grote witte troon. En dit vers is een belofte dat wat voor oordelen er ook nog mogen komen. Over deze aarde. Voor de rechterstoel van Christus. Wij zullen daar veilig doorheen geloodst worden. Wij worden, het is hier voor toekomende tijd, wij zullen door hem behouden worden van de toren. Wij zijn behouden van onze zonden. Onze zonden zijn weggedaan. Maar welke openbaring van toren in de toekomst er ook mogen komen, het zal ons niet raken. Ik zeg dat ook tegen christenen
die nog zo in het achterhoofd hebben het idee van dat ene oordeel voor de troon van God, waar het er toch nog maar op zal aankomen, of je tot de bokken of de schapen behoort. Waar het nog maar zal moeten blijken of je zult behoren tot de gerechtvaardigen of de onrechtvaardigen, geen sprake van. Johannes 5 vers 24 zegt dat wie gelooft in de Heer Jezus, die komt niet in het oordeel. Die komt niet in het oordeel. Er zal geen moment zijn, als u daar details over wil weten, moet u dat straks maar vragen, daar is nou niet het moment voor. Maar er zal geen moment zijn dat u samen met goddelozen voor de troon van God zal staan, en waar nog maar moet blijken of u aan de goede of aan de verkeerde kant staat. Die goddelozen komen ook voor de troon van God, maar dat is een heel andere gelegenheid. Wij worden behouden van de toren. Wij komen niet in het oordeel, Johannes 5. Want als wij toen wij vijanden waren met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, veel meer zullen wij nu wij verzoend zijn, behouden worden door zijn leven. Dit is een nieuwe gedachte. Je zou kunnen zeggen, dit is een nieuw probleem van de natuurlijke mens. Niet het probleem van zijn schuld alleen, maar het feit dat hij van nature een vijand van God is. Dat geldt voor elk mens van nature, niet alleen maar degene die zich vijandig tegenover God gedragen. Dit is niet alleen maar een vijandige houding innemen. Zelfs die mensen die nog met groot respect over God spreken, maar geen deel aan hem hebben, daarvoor geldt dit. Dit is een vijandschap op het grond van het feit dat je van nature een goddeloze bent. Al praat je nog zo vriendelijk en sympathiek over God, je bent een vijand. Je staat buiten hem. Je bent een tegenstander, ook al wil je dat zelf niet zien. Het is een nieuw probleem in deze brief. We hebben vele problemen. We hebben een zondige natuur, we hebben een nieuwe natuur nodig. We zijn van nature dood, we hebben nieuw leven nodig. En zo is het hierover, we zijn van nature vijanden van God. We hebben verzoening nodig. We hebben zondige dingen gedaan. We hebben rechtvaardiging nodig. Hier is dat nieuwe probleem. De mens is van nature een vijand. En daarvoor geldt verzoening. Verzoening is een verwarrend woord, trouwens alleen maar in het Nederlands. In het Engels heb je het verschil tussen propitiation, dat is verzoening over de zonde, het uitwissen van de zonde, en reconciliation, de verzoening van een mens met een andere mens of met God. Wij gebruiken dat ene woord voor twee totaal verschillende dingen. Het Grieks doet dat niet en andere moderne talen ook niet. Ik zeg het maar eens, omdat mensen dat daardoor in onze taal door de war gooien. Onze zonden zijn verzoend, dat wil zeggen onder het bloed gebracht, uitgewist. Wij zijn verzoend in de zin van wij zijn van vijanden van God vrienden geworden. De vijandschap is uitgewist. Wij zijn met God verzoend krachtens de dood van zijn zoon. Veel meer zullen wij, nu wij verzoend zijn, behouden worden krachtens zijn opstandingsleven. Hier wordt tweemaal gesproken over behoudenis in toekomstige zin. De Romeinenbrief laat ons zien, er is nog een hele weg te gaan. Daarbij is het niet onzeker hoe die weg eindigt, daar moet u niet over inzitten. Maar het verandert niets aan het feit dat we hier op aarde nog onder vijandige omstandigheden leven, dat we nog door vele beproevingen heen moeten en dat dus het ingaan in de heerlijkheid pas onze definitieve behoudenis zal zijn. Die staat absoluut vast en zeker, dat is het punt niet, maar de behoudenis is nog niet compleet. In zekere zin kun je zeggen wij zijn behouden, zoals Efeze 2 vers 8 dat bijvoorbeeld doet. Door genade zijt gij behouden. In die zin is de behoudenis nu al ons deel. In een andere zin is de behoudenis pas compleet als we bij hem in de heerlijkheid zijn aangekomen. Die behoudenis ligt vast, maar is nog niet compleet. Wij zullen behouden worden door zijn leven. Dat wil zeggen in de kracht van zijn opstandingsleven. Zo zeker als Christus zit aan de rechterhand van God in de heerlijkheid. Zo zeker als hij de opgestane Heer is, zo zeker zullen wij krachtens die opstanding ook datzelfde einddoel bereiken. Dat is het einde van het eerste gedeelte van dit hoofdstuk. Er zijn vele problemen nog overgebleven. die de apostel nu successievelijk gaat behandelen in het tweede gedeelte en in de volgende hoofdstukken. De leer des heils is heel wat gevarieerder en omvangrijker dan alleen maar het probleem van de uitdelging van onze schuld. De vraag zou bijvoorbeeld kunnen opkomen, en daar gaat het nu in het volgende gedeelte over. Hoe is dat nu eigenlijk mogelijk? Dat is een moeilijk probleem. Dat de daad van één mens, namelijk Christus, zulke verstrekkende gevolgen heeft voor vele mensen. Hoe is het mogelijk dat één mens voor vele mensen het heil kan bewerken? Het zou makkelijker te begrijpen zijn geweest als iedereen van ons dat zelf had moeten doen. En sommige stoere christenen, tussen aanhalingstekens, hebben dat ook zo gezegd en gewild. Ik wil voor mijn eigen schuld opdraaien, mijn eigen verantwoordelijkheden dragen. Ik wil niet van genade afhankelijk zijn. Hoe is het mogelijk dat één mens plaatsvervangend voor anderen kan lijden? Met een lange ei, door zijn lijden het heil kan bewerken. Paulus legt dat uit door een belangrijke parallel. Adam geplaatst tegenover Christus. Dat kennen we ook uit 1 Korinthe 15. De eerste mens staat tegenover de tweede mens. Adam tegenover Christus. De eerste Adam, zegt 1 Korinthe 15, staat tegenover de laatste Adam. Dat betekent in zekere zin zijn er voor God maar twee mensen. En die tweede is tegelijkertijd de laatste. De laatste Adam, er komt niet een derde. Waarom in zekere zin maar twee mensen? Omdat alle mensen begrepen zijn of in die ene of in die andere. Men heeft dat wel eens aangeduid als verbondshoofden, maar het woord verbond komt hier niet voor, dus ik vermijd die term. Maar de gedachte als zodanig zit daar natuurlijk in opgesloten. Adam hier als hoofd van een mensengeslacht, Christus als hoofd van een nieuw mensengeslacht. En waarin komt nou dat hoofdschap tot uitdrukking? Waarom is Adam het hoofd? Omdat hij de eerste is? Christus is ook het hoofd van een nieuw mensengeslacht, maar hij was niet de eerste. Tot zijn mensengeslacht behoren vele gelovigen uit het Oude Testament. Dus je bent niet hoofd omdat je de eerste bent, maar omdat datgene wat jij doet als hoofd consequenties heeft voor allen die onder jou vallen. De ene zondedaad van Adam had consequenties voor allen die onder hem vielen. Voor alle die tot zijn geslacht behoren. En de daad, die ene daad van Christus, heeft consequenties voor allen die tot zijn familie behoren. En zo begint de apostel in dit gedeelte dat uit te leggen. Daarom zoals door één mens, dus Adam, de zonde in de wereld is gekomen. Namelijk door zijn zondige overtreding. Dat wat wij de zondeval noemen. En zo door de zonde de dood in de wereld is gekomen. En zo de dood tot alle mensen is doorgegaan, doordat alle gezondigd hebben. En dan staat hier puntje, 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 want nu gaat de apostel zich eerst even zelf onderbreken. Hij schakelt een tussenzin in en die duurt van vers 13 tot en met vers 17. En dan ziet u in de Telos-vertaling dat in vers 18 de draad van vers 12 weer opgepakt wordt. Hij herhaalt daar gedeeltelijk en dan gaat hij met zijn betoog verder. Maar laten we eerst eens naar die tussenzin kijken. Of beter gezegd, eerst naar vers 12. Wat zegt de apostel daar? Eén mens, Adam. Adam en Eva samen natuurlijk, maar als één geheel gezien. Hebben gezondigd. Door hun zonde is de dood in de wereld gekomen. Ten dagen dat gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. En die dood is doorgegaan tot allen die van hun geslacht waren. En hij stierf, lezen we steeds weer in Genesis 5. Al die nakomelingen van Adam vielen onder datzelfde oordeel. En de apostel legt dat uit aan de hand van een heel moeilijk zinnetje. Het slotzinnetje van vers 12. Doordat allen gezondigd hebben. Het woord door, dat is al heel ingewikkeld in het Grieks. Er is veel over getopt hoe je dat moet weergeven. En er zijn verschillende verklaringen gegeven. En eigenlijk komen ze ons allemaal wel van pas, dus u hoeft nog niet eens per se te kiezen. Je zou kunnen zeggen, als ik de twee belangrijkste in mijn ogen de twee belangrijkste noem, dat de dood tot alle mensen is doorgegaan, dat is billig. Kijk maar, want alle nakomelingen van Adam zijn ook zondaars. Dus het is niet zo dat wij gestraft worden voor de zonde van Adam alleen maar. Alsof wij zielige slachtoffers zijn van zijn zonde en wij moeten opdraaien voor de gevolgen ervan. Nee, dat de dood ook tot ons is doorgegaan blijkt uit het feit dat ook wij, en dat dat billijk is, blijkt uit het feit dat ook wij zondaren zijn. Je kunt wel zeggen, ja, maar dat komt omdat wij de erfzonde van Adam hebben overgenomen. Maar dat verandert natuurlijk niets aan het feit dat wij verantwoordelijk zijn voor de zondige vruchten die uit die zondige boom, die wij erfzonde noemen, voortvloeien. Geen mens kan Adam er de schuld van geven dat hij eenmaal moet sterven. Want elk mens is een zondaar en heeft in de eerste plaats zijn dood te wijten aan zijn eigen zonde. Je kunt dit zinnetje ook anders opvatten. Je kunt het ook zo lezen. De dood is tot alle mensen doorgegaan. En dat blijkt uit het feit, daaruit blijkt dat in Adam wij alle gezondigd hebben. Dus we hebben niet alleen maar persoonlijk gezondigd, wij waren in Adam begrepen. Je hebt een soortgelijke gedachte in Hebreeën 7. Toen Melchizedek Abraham zegende, zegende hij ook al degenen die in de lendenen van Abraham waren. Dus heel zijn nageslacht, ook Levi, dan lees het daar maar na. Maar het is een heel gewone gedachte in de Bijbel, dat een nageslacht begrepen is in een persoon, zodat toen Adam zondigde, wij in Adam begrepen waren en wij in Adam alle gezondigd hebben. Nou, hoe dan ook, één ding is duidelijk. Adam heeft een daad gepleegd waarvan de gevolgen zich uitstrekken tot alle mensen. Alle mensen zijn zondaren zoals Adam en alle mensen moeten sterven zoals Adam. Tenzij dat ze zullen leven op het moment dat Christus terugkeert. Maar dat is de uitzondering die de regel bevestigt. Allen sinds Adam zijn daadwerkelijk gestorven. En dan komt die tussenzin, want daar zitten nog wel een paar haken en ogen aan. Want tot aan de wet was er zonde in de wereld, maar zonde wordt niet toegerekend als er geen wet is. Daarom is de zonde wel zonde. Maar zonde kan niet toegerekend worden, dat geldt ook in ons Nederlandse bestel, als er niet een uitdrukkelijke wet is die iets verbiedt. Je kunt niemand veroordelen voor iets dat verkeerd is, maar dat in onze Nederlandse wet niet als zodanig wordt aangemerkt. Je kunt alleen maar de wet toepassen als rechter. Dus de zonde wordt niet in rekening gebracht, maar daarom is het wel zonde. Bij Adam was dat wel zo. Adam had een uitdrukkelijk gebod overtreden. En daarna tot aan de wet waren er niet van die uitdrukkelijke geboden die je kon overtreden, maar daar waren de mensen wel zondaar. Ik denk maar aan het geslacht dat in de zondvloed is omgekomen. Dus Paulus zegt, zonde wordt niet toegerekend als er geen wet is. Toch heeft de dood geregeerd van Adam tot Mozes tot op de tijd dat de wet er wel kwam. Ook over hen die niet gezondigd hadden door te overtreden. Namelijk een bewust, een uitdrukkelijk gebod van Adam te overtreden. Adam had zo'n gebod ontvangen, overtrad het en werd veroordeeld. Daarna waren er niet zulke geboden tot op de wet. Dus er is geen sprake van overtreding. Niettemin waren ook die mensen zondaren. En zijn ze omgekomen vanwege die zondigheid. En dan wordt aan het eind van vers 14 gezegd, Adam is een voorbeeld van hem die zou komen. Dat noemen we nou typologie. Dat woord type vindt u ook hier in het Grieks. Adam en die andere, die laatste Adam, die tweede mens, vormen een parallel. In die parallelie is veel contrast, maar ook overeenstemming. Paulus benadrukt vooral het contrast. De genadegave is niet zoals de overtreding. Maar hij bedoelt er eigenlijk mee, de genadegave is veel meer dan de overtreding. Want door de overtreding van de ene, Adam,
zijn al degenen die tot zijn geslacht behoren, dat betekent hier de velen, gestorven. De daad van het geslachtshoofd had gevolgen voor alle die tot zijn geslacht behoren. Veel meer nu is de genade van God en de gave in genade die door de ene mens Jezus Christus is overvloedig geweest over de velen. Die uitdrukking, de velen, slaat op degenen die tot Christus familie behoren. Twee hoofden, twee geslachten. In beide geslachten zie je de gevolgen van wat het hoofd van dat geslacht heeft gedaan. De ene daad van Adam leidde tot de dood van de velen die tot zijn familie behoren. De ene genadedaad van God in Christus bewerkte dat de velen die tot het geslacht van Christus behoorden gezegend zijn. De gave is niet zoals het zondige van de ene. Er is wel degelijk parallel, maar Paulus bedoelde te zeggen dat wat Christus heeft bewerkt niet alleen maar een parallel is met wat Adam heeft verknoeid, maar dat de gevolgen van het werk van Christus zoveel rijker zijn dan wat door Adam is verloren gegaan. Misschien is dat een goede manier om het te zeggen. Door Adam is veel verloren gegaan. Door Christus wordt veel meer gewonnen dan Adam verloren heeft. En zo staat het hier ook in vers 16. Het oordeel, het vonnis van God, was uit één daad, of je kunt ook zeggen uit één mens, Adam, tot veroordeling, tot verdoemenis. Het vonnis van God op grond van die ene daad van Adam leidde tot de verdoemenis van velen die tot zijn familie behoren. Maar de genadegave is uit vele overtredingen tot rechtvaardiging. Eén overtreding van Adam was genoeg om de dood te brengen over allen die tot zijn familie behoren. Maar vele overtredingen van Adam en zijn nakomelingen waren voor God geen verhindering om door één genadegave in Christus de velen tot rechtvaardiging te brengen. Want als door de overtreding van de ene, dat is Adam, de dood heeft geregeerd door die ene. Dat is weer een nieuw begrip. Regeren, machts uitoefenen. Door de overtreding van Adam kreeg de dood macht over al degenen die tot zijn geslacht behoren. Wel nu veel meer zullen zij die de overvloed van de genade en van de gave der gerechtigheid ontvangen in het leven regeren door de ene Jezus Christus. Ik zei al, dat is een nieuw begrip. Een nieuwe rijkdom, een nieuwe zegen. Regeren in het leven. Dit is toekomstige tijd. Dit is nog niet ten volle verwerkelijkt. Zoals die wereld van heerlijkheid waar we aan het begin over dachten, nog gerealiseerd moet worden, zo geldt dat in die wereld van heerlijkheid, wanneer de aarde vol zal zijn van de heerlijkheid des Heren, de velen die bij Christus horen, zullen regeren over deze wereld. Daar zal een wereld van heerlijkheid zijn waar wij niet alleen maar deel aan hebben, maar waarin wij mederegeerders met Christus zullen zijn. Dat is toekomst. Er is nog een ander regeren in vers 21 straks, dat nu al werkelijkheid is. Dan nu, aan het einde van vers 17 is daarmee die tussenzin ten einde. Het is heel complex. Koop de cd en draai dit stukje nog een paar keer af. Of pak een stuk papier en ga maar eens met een pen die twee dingen naast elkaar stellen in twee kolommen. Dat wat Adam heeft bewerkstelligd door zijn zondedaad en wat Christus heeft bewerkstelligd door het werk dat hij heeft volbracht. In beide gevallen gaat het over de velen. Over hen die behoren tot de familie van Adam en de familie van Christus. U begrijpt natuurlijk wel dat van nature wij allen tot die familie van Adam behoren. Dat is zo vanzelfsprekend dat de apostel dat niet eens noemt. Door het in Christus te geloven ga je over van de familie van Adam naar de familie van Christus. uiteindelijk bestaat die familie van Adam dus uit al diegenen die uit Adam geboren zijn. En ook doordat ze niet tot geloof komen, tot dat geslacht van Adam blijven behoren. En dus verloren gaan. Het geslacht van Christus bestaat uit diegenen die door geloof overgegaan zijn van het geslacht van Adam naar het geslacht van Christus. En daardoor behouden zullen worden. En om het even moeilijk te maken, Adam zelf behoorde tot die gelovigen. Die uit de familie waar hij zelf van nature het hoofd van was, is overgegaan naar het geslacht van Christus. Maar dat is even helemaal een doordenkertje. Maar nu, de tussenzin is ten einde. En wat Paulus doet in vers 18, is weer aanknopen bij vers 12. En tegelijkertijd nog eens kort samenvatten wat er in die tussenzin stond. Let u goed op. Zoals het dus door één overtreding, namelijk die van Adam, tot alle mensen tot veroordeling strekt, zo ook strekt het door één gerechtigheid, namelijk het werk der gerechtigheid dat Christus volbracht heeft, tot alle mensen tot de rechtvaardiging van het leven. Nou moet u even goed opletten. Want hier gaat het niet over de velen in Adam tegenover de velen in Christus. In vers 19 weer wel, daar gaat het twee keer weer over de velen. Maar in vers 18 gaat het over alle mensen. In beide gevallen gaat het over alle mensen. Want er staat in vers 18 niet dat alle mensen uiteindelijk behouden zullen worden. Vers 18 is vaak gebruikt als een bewijstekst door mensen die de alverzoening leren. Waar het in vers 18 over gaat, is dit. De daad van Adam heeft een consequentie gehad voor alle mensen. Maar het werk van Christus heeft ook een consequentie. Niet alleen voor degenen die tot zijn geslacht behoren, maar voor alle mensen. Dat moeten we even goed snappen. Wat betekent dat? Wat Adam heeft misdaan, daarvan is de uitwerking doorgegaan tot alle mensen. Maar wat Christus heeft volbracht, is niet in eerste instantie beperkt tot een klein deel van de mensheid. Uiteindelijk is dat wel het geval, want niet allen geloven daadwerkelijk in Christus. Maar de gevolgen van het werk van Christus strekken zich uit tot alle mensen. Hier staat iets heel belangrijks. Dat men in sommige kringen wel eens aanduidt als het welmenend aanbod van genade. Is de genade die in het evangelie verbreid wordt alleen voor de uitverkorenen of voor alle mensen? Nou, het gaat hier niet over uitverkorenen, maar het antwoord is niettemin heel duidelijk. Het werk van Christus is zo groot en zo rijk dat wij op grond daarvan welmenend het evangelie mogen verkondigen aan alle mensen. Het werk van Christus, om het nog eens op een andere manier te zeggen, is zo groot en zo rijk, dat op grond daarvan in principe alle mensen zouden kunnen geloven. Zoals 1 Timotheüs 2 vers 4 zegt, God onze heiland die wil dat alle mensen behouden worden en tot erkentenis der waarheid komen. En God heeft dat bewezen door de Heer Jezus te geven, die voor allen gestorven is, zegt Hebreeën 2. Sommige kringen mag je dat niet zeggen, maar het staat toch in Hebreeën 2. Die voor allen gestorven is, zodat het evangelie aan allen kan worden aangeboden. Alleen niet allen nemen het aan. Sommigen verkiezen het om in het geslacht van Adam te blijven. En gaan met dat geslacht verloren. Anderen, door de genade van God, worden ertoe gebracht om van het geslacht van Adam over te gaan door het geslacht van Christus. Want allen die in Christus geloofd hebben, behoren tot het geslacht van Christus en zullen behouden worden. Dat is het enorme verschil tussen vers 18 en vers 19. Vers 18, daar gaat het over de gevolgen van de daad van Adam en de daad van Christus. En die gevolgen raken alle mensen. Zoals alle mensen met de gevolgen van Adams daad te maken hebben, Zo komt ook het evangelie van het werk van Christus dat hij volbracht heeft voor arme zondaren tot alle mensen. Ieder kan er deel aan krijgen, maar niet ieder krijgt er deel aan. Maar het staat er wel zo, zo ook strekte door één gerechtigheid. Dat is het werk dat Christus volbracht heeft tot alle mensen, tot de rechtvaardiging van het leven. Allen kunnen de rechtvaardiging des levens, dus hier weer gekenmerkt door het ware leven uit God, kunnen die rechtvaardiging ontvangen. Maar niet allen ontvangen die. Dat verandert niets aan het welmenend aanbod van God. Het is de onwil van de mens die weigert om het evangelie aan te nemen. En dan gaat het in vers 19 weer over die twee geslachten. Waarvan in beide gevallen gezegd wordt, de velen. Dat zijn de velen die tot Adam behoren, tegenover de velen die tot Christus behoren. Want zoals door de ongehoorzaamheid van de ene mens, Adam namelijk, de velen, namelijk alle die tot zijn geslacht behoren, tot zondaars zijn gesteld, dus openlijk door God voor zondaars zijn uitgemaakt, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van de ene, lees Christus, de velen, namelijk die tot zijn geslacht behoren, tot rechtvaardigen gesteld worden. Versta alstublieft goed wat gehoorzaamheid hier betekent. Ik heb de vorige maal al gezegd, er is niet het geringste spoortje in het Nieuwe Testament van de gedachte dat Christus wetsbetrachting tot onze zaligheid ook maar iets zou bijdragen. De wetsbetrachting van de Heer Jezus als mens op aarde was belangrijk omdat als hij niet zelf een gehoorzaam mens zou zijn geweest, hij ongeschikt was om het werk der verlossing te volbrengen. Maar hier gaat het niet over wat hij tijdens zijn leven op aarde gedaan heeft toen hij als getrouwe Jood de wet onderhield. Hier gaat het om zijn gehoorzaamheid tot de dood, ja tot de dood van het kruis. Er is geen wet in het Oude Testament die zoiets van een mens verlangt. Dit is niet zijn onderhouding van de wet. Dit is het volbrengen van de wil van de Vader, van het raadsbesluit van de Vader, om het aan het kruis, het volbrachte werk, het werk van de verlossing te volbrengen. Dit is de gehoorzaamheid van de Heer Jezus die zegt in Johannes 10, dat hij het leven dat hij heeft kan afleggen in de dood en dat hij het ook weer zal terugnemen in het leven, in de opstanding. Dit gebod heb ik van mijn Vader ontvangen. Dat is niet een gebod dat u ergens in het Oude Testament kunt vinden. Dit is het gebod van de Vader om in deze wereld te komen en zijn leven te geven voor zondaren. En dat leven terug te nemen in de opstanding. Dat is de gehoorzaamheid van Christus. De gehoorzaamheid om in de dood te gaan en terug te keren tot het leven. Daardoor zijn wij gerechtvaardigd. Niet door de gehoorzaamheid bij zijn leven, maar de gehoorzaamheid in zijn dood. En dan pas staat er, de wet is daarbij gekomen. Dat wil zeggen, in dat hele plaatje heeft ook nog de wet een bepaalde functie. En dan staat er merkwaardig genoeg, opdat de overtreding zou toenemen. Dat is natuurlijk merkwaardig, want de wet was eigenlijk voor precies het omgekeerde bedoeld. God gaf de wet om duidelijk te maken dat het volk zondig was. En om door die wet die zonden te onderdrukken. Maar dan wordt er een verkeerswet uitgevaardigd om ervoor te zorgen dat mensen minder verkeersfouten maken. Maar deze wet had als gevolg dat de zonde eigenlijk alleen nog maar toenam. Paulus zal dat later in Romeinen 7 uitleggen. Toen die wet kwam, gij zult niet, gij zult niet, gij zult niet. Toen werd pas echt het verlangen wakker om die dingen juist wel te doen. Dus daardoor is de zonde alleen maar toegenomen. Maar bovendien kreeg die zonde ook nog eens het karakter van overtreding. Geen mens kon meer zeggen, ja, dat heb ik niet geweten dat dat niet mocht. Het werd ook nog eens een overtreding van een uitdrukkelijk gebod van God. Waardoor uiteindelijk de hele zondigheid van de mens niet groter werd, want die was al groot genoeg. Maar wel des te scherper aan het licht kwam. De zonde werd als zonde aan de kaak gesteld. Maar daartegenover staat dat waar de zonde toenam, daar is de genade des te overvloediger geworden. Opdat zoals de zonde heeft geregeerd door de dood,
De zonde had een geweldige macht achter zich staan, de dood. Over waar de zonde invloed uitoefende, dat er volgde de dood in haar kielzog. Want al degenen die onder die macht van de zonde waren, die kwamen ook onder de macht van de dood. Zo ook de genade zou regeren door gerechtigheid tot het eeuwige leven door Jezus Christus onze Heer. Dat is niet de regering straks in het Messiaanse vrederijk wanneer de heerlijkheid de aarde zal vervullen. Dit is een regeren nu. Een regeren waarin de genade door een rechtvaardige wandel regeert in de levens van de gelovigen. Er is een regeren dat pas straks komt. In die wereld van heerlijkheid die God tot stand zal brengen in Christus. Er is een regeren nu. De genade regerend in de levens van gelovigen. Met als uitwerking de gerechtigheid, praktische gerechtigheid. Met als einddoel toch weer het eeuwige leven. Het is een regeren van de genade in onze levens, zoals het zich uit in een rechtvaardige wandel en die uitmondt in het eeuwige leven. En dat alles niet in onszelf, maar zoals het steeds in dit hoofdstuk is, door Jezus Christus onze Heer. Nou, laat me nog 1 minuut iets mogen zeggen tot u. Dit is een heel moeilijk hoofdstuk. Ik heb mijn best gedaan om het wat dichter bij u te brengen. En dan zou het kunnen zijn dat u zo door die moeilijkheden in beslag genomen wordt, dat u niet meer aan de kern van de zaak toekomt. Dat zou ik jammer vinden. Daarom zei ik, nou draai dan die cd nog maar 3 keer af. Want de uiteindelijke boodschap is zo belangrijk. God die in liefde zijn zoon gegeven heeft, opdat we niet meer tot het geslacht van Adam zouden behoren, maar tot een familie zouden behoren waarin een uitzicht is op de volle heerlijkheid van God. Een uitzicht op ons regeren met Christus in die heerlijkheid. Maar waarin ook uitzicht is op een rechtvaardige wandel nu. Uitzicht is op genade die nu al in onze levens regeert. Met als eindresultaat het eeuwige leven. En dat alles door Jezus Christus onze Heer. Laat het niet toe in uw hart. Dat u denkt, dit is zo moeilijk, ik begin er maar niet aan om te proberen het te snappen. U moet proberen het te snappen. Daarvoor is de boodschap te belangrijk. Leven is het trefwoord in het laatste gedeelte van dit hoofdstuk. Het leven in de volste zin van het woord waarheen we op weg zijn. Maar leven in een rijke zin ook nu al. Waarin de genade van God door een rechtvaardige wandel nu al zich manifesteert in onze levens. U mag vanwege dit moeilijke hoofdstuk die boodschap niet missen. God geef ons genade, u en mij. Dat we ons best doen door de kracht van de Heilige Geest. Niet alleen maar door onze intelligentie, maar door de kracht van de Heilige Geest. Dat we die boodschap vatten met onze harten. Opdat de genade door gerechtigheid zou regeren in onze levens nu. Door Jezus Christus, onze Heer. Hij geeft ons daarvoor zijn kracht en genade.